Hoofdstuk 1. De situatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik hoop niet eigenlijk dat ik de Koude Oorlog weer tot leven zal brengen, want dat lijkt mij eigenlijk een vrij ongelukkige aangelegenheid. We moeten, wat er ook na de Koude Oorlog gebeurd is, moeten we blij zijn dat die afgelopen is. Want de dreiging van toen was in ieder geval veel en veel ernstiger dan de dreiging van nu. Al zijn misschien de jongeren hebben daar weinig benul van. Laat ik beginnen met een simpele definitie van de Koude Oorlog, zodat we allemaal weten waar we het eigenlijk precies over hebben. De Koude Oorlog is voor mij het strategische en ideologische conflict tussen de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie. Als ik daarbij het woord strategisch gebruik, betekent dat eigenlijk al dat ik van mening ben dat die Koude Oorlog niet begint in 1917, in het jaar dat de Russische Revolutie zich voltrok, maar dat die Koude Oorlog in feite zich pas afspeelt na de Tweede Wereldoorlog. Toen door omstandigheden dat conflict is ontstaan. Die omstandigheden, daar zullen we het vanzelfsprekend nader over hebben. Vanaf 1917 is wel een ideologisch conflict. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Er is zelfs sprake geweest van een Amerikaanse interventie in die Russische burgeroorlog. Dat heeft allemaal niet zo lang geduurd en ook niet zo verschrikkelijk veel zoden aan de dijk gezet. En in de periode daarna, tot het eind van de Tweede Wereldoorlog, is er eigenlijk van een serieuze conflictsituatie helemaal geen sprake. Dus ik vind het altijd wat overdreven om die Koude Oorlog in 1917 te laten beginnen. Dan wordt het ook zo lang dat het niet meer in een passend boekje te krijgen is natuurlijk. Dus wat dat betreft zijn er ook wel praktische redenen. Wie heeft de naam van de Koude Oorlog verzonnen? Ook nog wel aardig. Dat is Walter Lippmann, een Amerikaanse columnist. In der tijd verreweg de meest invloedrijke columnist. Zo in de jaren 40, 50, 60... Nou, veel verder weet ik het eigenlijk niet helemaal zeker, maar er zijn decennia geweest dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 's ochtends begon met de column van Lippmann om te kijken welke kant het op moest. Het is wat dat betreft jammer dat de huidige president niet zo'n lezer is en Lippmann al heel lang geleden begraven. Wanneer begint de Koude Oorlog? Dat is niet met precisie te zeggen. Ik zou zeggen ergens tussen de zomer van 45... en de zomer van 47, tussen die twee momenten, verschuift geleidelijk aan de verhouding tussen die twee grote voormalige, op den duur voormalige bondgenoten. Tot wanneer heeft de Koude Oorlog geduurd? Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Daar kun je een betere periode nemen dan een specifiek moment, hoewel er hele aardige specifieke momenten zijn. Maar ik zou zeggen, de Koude Oorlog houdt op ergens tussen december 87, als het INF-akkoord getekend wordt, en december 91 als op de laatste dag, geloof ik, van die maand de rode vlag boven het Kremlin wordt gestreken en de Sovjet-Unie, zonder dat we daar op enige wijze rouwig over hoeven te zijn, in de mist van de geschiedenis verdwijnt. Dit alles betekent dus dat ik nu ga beginnen in 1945. En u weet, de Duitsers noemen, heel begrijpelijk vanuit hun perspectief, 1945 Stunde Null. Maar feitelijk was 45 ook in allerlei andere opzichten Stunde Null. Voor het Europese statensysteem bijvoorbeeld was 45 Stunde Null. Het oude Europese statensysteem was bezweken aan het feit dat Duitsland tweemaal had geprobeerd om in dat systeem de hegemonie te verwerven. Laat u verder niks wijsmaken door andere historici. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog zijn wel bewust door de Duitsers veroorzaakt, met het doel om de dominante Europese mogendheid te worden. Bij de Tweede vinden we dat allemaal, maar bij de Eerste is daar nogal discussie over, die eigenlijk nergens goed voor is, wat mij betreft. Maar u weet dat als ik het zeg, dan wil het nog niet per se ook de van ons lieve Heer geopenbaarde waarheid zijn. Ik denk dat zelf wel, maar ik ben niet geneigd om u te dwingen dat ook te denken. Dat zou ik ook wel willen, maar daar heb ik weer de gelegenheid niet voor. Jammer genoeg. In 1945 was Duitsland beslissend verslagen, was Japan beslissend verslagen, de twee ontevreden en ambitieuze naties van de jaren 30. En het was ook duidelijk dat het British Empire, wat zo lang eigenlijk het wereldtoneel had gedomineerd, dat bezig was aan een proces van ingrijpende afbraak en aftakeling. Kortom, er moest gezocht worden naar een nieuw internationaal systeem wat een zekere stabiliteit in de wereld zou kunnen brengen. En je ziet dat nieuwe internationale systeem, dat enige jaren nodig had om tot ontwikkeling te komen. Ik denk zelf dat je kunt zeggen dat eigenlijk pas in 1955, je zult later horen waarom, dat pas in 1955 eigenlijk je kunt zeggen, nu is er een nieuw systeem ontstaan wat een grote stabiliteit geeft en dat ook zou geven tot het eind van de Koude Oorlog. Want de Koude Oorlog is merkwaardig genoeg een betrekkelijk stabiele en rustige periode geweest in de wereldgeschiedenis.